Het is dinsdag 20 september 2011 en dit is de 74ste Tech 45.
Times are changing, Betty. These nerds are a threat to our way of life.
Tech 45. Vanuit zowel Vlaanderen als Nederland. Dit is de Tech 45 podcast. Nieuws en commentaar over het web, gadgets en technologie. Tech 45.
Goedenavond, ik ben Maarten Hendricks en ons panel voor vanavond bestaat uit Stefan Lesage, software developer en specialist nieuwe media. Cindy de Smet, lector media en PhD-student. Marco Frissen, IT-specialist, rocketman en freelance auteur. Jan Seurink, communicatiemens en blogger. En Davy Buntings, tech-aficionado en studentencoach. En zoals ik al gezegd heb daarnet bij de beta-opname, ben ik zwaar verkouden, vandaar mijn lage stem. Rocketman Marco heeft een zeer interessant weekend achter de rug. Marco, waar zit je precies naartoe geweest?
Ik ben naar het Space Tweetup weekend geweest. Dat werd georganiseerd door de ESA en de Duitse partner DLR. Naar aanleiding eigenlijk van al die tweetups wat door de NASA de afgelopen, een jaar ongeveer gehouden zijn, had de ESA zoiets van, ja, dat kunnen we eigenlijk ook eens een keer doen. En zondag was er een publieke dag, de Taak der Luft- en Raumfahrt, bij het Europese Astronautcentrum. Dat ligt in Keulen. Dat is dus best dichtbij. En je kon je aanmelden via Twitter. En daar 60 mensen werden daar uitgeselecteerd. En ik was daar een van de gelukkigen van.
Oh, het was niet open. Je moest,
Het was niet open, nee.
Ah, oké. En georganiseerd door de NASA, dus...
Door de ESA.
Door de ESA. Ja. Je hebt dus best wel wat interessante dingen gezien.
We hebben heel veel interessante dingen gezien gehoord. En het is eigenlijk... heel bijzonder. Zo'n weekend, dat is eigenlijk is maar één dag. Officieel is het maar één dag. Zondag was georganiseerd door de ESA. Maar je merkt dat de mensen wat daar dan naartoe gaan, die verzinnen onderling allerlei activiteiten om nog te doen. En zo zijn we dus eigenlijk uiteindelijk van vrijdag tot en met zondag allemaal bezig geweest. Mm-hmm. Vrijdag begon het met een diner. En dat is uiteindelijk... met flink wat pilsjes op, ook in de kroeg beland. Op zaterdag zijn we naar het Techniekmuseum in Speyer geweest met een aantal mensen. Dat ligt een stukje zuidelijker in Duitsland. Daar stond, een echte Buran. Dus de Russische tegenhander van de Space Shuttle staat daar. En uiteindelijk natuurlijk ook weer in de kroeg beland, s'avonds. En zondag was dan de dag zover. Dan werd je opgepikt tegen 8 uur. En het programma was gewoon helemaal volgepland tot pakweg 7 uur. Met een korte lunch van een uurtje ertussen. En je werd rondgeleid door het astronautentrainingcentrum. Dus je komt ook op plekken waar het publiek aan zich helemaal niet mag komen. Dus je wordt ook al rondgeleid door mensen wat daar werken. Wij hadden ook nog het geluk in onze groep dat we gewoon door een aantal astronauten rondgeleid werden. Astronauten kwamen gewoon binnenvallen. Die kwamen presenteren, handjes schudden. Bij ons aan tafel zitten. Het was allemaal verdeeld aan tafels. Het was heel informeel, maar tegelijkertijd ook heel informatief. Je kreeg gewoon heel veel informatie over je heen. En het is gewoon best een unieke gewaarwording, zoiets.
En wat zit je dan zo te weten gekomen dat je nog niet wist?
Er werd best veel verteld over social media natuurlijk en het gebruik daarvan. Een aantal astronauten werd dat verteld. Hoe zij daar tegenaan keken, waarom ze wel of niet op Twitter zaten. Maar er werden ook echt gewoon dingen verteld over bijvoorbeeld, er stond voor het eerst in Europa stond de SOFIA-telescoop tentoongesteld. Dat is een telescoop die is gebouwd in een Boeing 747. En die vliegt eigenlijk boven de stratosfeer om waarnemingen te doen. Mm-hmm. Daar werd natuurlijk bij een presentatie werd uitgelegd, wat doet dat ding en waarvoor is het en... waarom vliegt het eigenlijk in een bocht, het vliegtuig, terwijl het eigenlijk zou verwachten dat hij rechtdoor zou vliegen. Maar ook gewoon, aantal NASA-astronauten waren er ook van de voorlaatste vlucht van de Space Shuttle. Astronaut Paolo Nespoli was daar, die geweldige foto's heeft gemaakt van de shuttle met aan het ISS gekoppeld. Ja, noem maar op. Het was echt geweldig. Het was gewoon ontzettend leuk en informatief.
Het was gratis.
Heb ik jullie ook foto's zien maken van een A380?
Ja, die was er ook. Een testtype, zeg maar. Dus die stond daar. En dan mochten we lekker naar binnen. En ja, ze hadden dat ding, dat was nog eigenlijk gewoon gestript.
Dus er stonden apparatuur in.
Nee, dat waren ballasttanks.
Ah, ja. Okay.
Die waren zogenaamd gevuld met water. Ja, op dat moment niet, maar die hebben ze gevuld met water om dan na te bootsen alsof er passagiers in zitten.
Mm.
Maar het was de dag zelf, dus het was gewoon een publieke dag aan zich tijdens die dag van de lucht- en ruimtevaart. Dat was gewoon, volgens mij zijn iets van 85.000 mensen daar geweest. En wij met ons groepje van 60 hadden het geluk gewoon dat we ja, eigenlijk voor iedereen, langs iedereen door mochten bij alles.
Hmm. Zeg, en de meerderheid van die astronauten die zitten allemaal op Twitter, want als ik zo de foto's bekeek, stonden daar altijd zo de Twitternamen bij, hè?
Ja.
Klopt dat?
Ja, ja. Dus ja, ik denk dat van de 11 of 12 astronauten, tot daar 8 van op Twitter zitten.
Hmm.
En ja. Ik maakte vandaag nog de opmerking, eigenlijk moeten ze die Twitter-ID moeten ze gewoon op een uniform ook naaien. Ja, ze hebben gewoon de naam hebben ze erop. Nou, dan kunnen ze net zo goed de Twitter-ID eronderin doen. En ja, het is natuurlijk voor de NASA die ermee begonnen is. En nu dus ook voor de ESA is het gewoon gigantisch goede PR, hè? Als die mensen gewoon twitteren over wat ze daarboven doen of wat ze ja, op hun werk doen, in het privéleven doen. Iedereen wat een beetje van ruimtevaart houdt, die vindt dat gewoon leuk.
Ja.
Het is een beetje zoals celebrities volgen, maar dan met een serieuze tint.
Wat voor publiek waren die 60 personen die daar naartoe kwamen?
Heel gemêleerd. Je zou zeggen van daar zitten eigenlijk alleen maar nerds bij elkaar. Uiteindelijk hebben we gewoon altijd gezegd van ja, nerds. Dat was ook een kreet. Behalve awesome was dat ook een kreet. Maar ja, het was heel gemêleerd. Heel internationaal. Er was zelfs iemand uit Macedonië was daar. Uit Zweden, Italië, Frankrijk, Duitsland. Nederland, waar we met een man of 8 geloof ik. In Duitsland uiteraard. Engeland. Er waren mensen uit Amerika, Beth Beck en Stephanie Schierholz van de NASA. Die waren ook daar. Dat waren eigenlijk de verantwoordelijken voor al die NASA-tweet-ups. En er zijn mensen uit Canada overgevlogen. Ja, noem maar op, het was echt 60 mensen uit ja, misschien wel 15 verschillende landen.
En dat centrum waar je dan naartoe zit, dat is, wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat het officiële trainingscentrum van de ESA? Of?
Ja, dat is het officiële trainingscentrum van de ESA. Astronauten worden daar opgeleid, worden daar getraind. Daar is ook zo'n neutral buoyancy tank, dus zo'n onderwatergeval. Daar hebben daar ook een centrifuge voor de mensen rond te slingeren. Ze hebben ook gewoon allerlei simulatoren hebben ze daar. Maar daar zit ook gewoon het controlcentrum. Dus er is nu bijvoorbeeld de Rosetta-missie. Die is op weg naar een komeet. Of die heeft al een aantal kometen en asteroïden bezocht. Ja, die gaat er nog eentje bezoeken. En dat controlecentrum, dat is daar gewoon. En op dit moment was het apparaat gewoon een hibernate voor volgens mij een jaar. Maar normaal zitten daar dus gewoon ook de mensen wat dat ding besturen, zeg maar. Iemand wat daarvan van was, die heeft ons nog naar binnen gesmokkeld met een paar man. Omdat dat stond eigenlijk niet op het programma om dat te bezoeken. Maar hij heeft ons nog naar binnen geloodst om daar toch nog even een kijkje te nemen. Dus dat soort dingen, ja, dat zie je bij de NASA dus niet zo snel gebeuren. Ik hoorde van andere mensen wat bij de NASA geweest zijn, dat het daar veel strikter aan toe ging. En heel weinig afgeweken werd van het programma en dergelijke. De mensen van de NASA waren ook heel verrast dat de ESA gewoon eten, drinken en alles verzorgd had voor de mensen. Dat was bij de NASA dus niet zo, omdat dat in hun policy zit. Dus voor dat soort dingen, dat was wel leuk om te zien. Ook de astronauten, er waren dus even 5 NASA-astronauten waren daar. En de rest waren Europese astronauten. En wat mij direct opviel, en ik weet niet of dat bij andere mensen bij die Space Suite ook was, was het verschil daartussen. Je ziet echt gewoon het cultuurverschil. Die astronauten uit Amerika, dat waren eigenlijk bijna allemaal kloontjes van elkaar. Die leken best veel op elkaar. Qua bouw waren ze ongeveer hetzelfde. Qua praten waren ze ook wat oppervlakkiger, zullen we maar zeggen. Terwijl de Europese astronauten, die waren echt allemaal individuen. Die hadden ook allemaal een ander uiterlijk. Die Paolo Naspoli, of Naspoli, die is gewoon volgens mij bijna een kop groter nog dan ik ben. En ja, het is gewoon een heel divers groepje, die Europeanen. Maar ze zijn ook niet bang om gewoon dingen te zeggen wat je eigenlijk, ja, zou zeggen, dat is op het randje. En ja, dat is heel verschillend en heel leuk om dat te zien.
Is voor herhaling vatbaar? Veronderstel van wel.
Zeker weten, ja.
En als ik daar nu ook naartoe zou willen gaan, welke account op Twitter moet ik dan volgen?
Vooral de ESA-gerelateerde accounts. Dus ESA, ESA Operations en DLR_EN van de Engelstalige DLR. Of de _DE voor de Duitsstalige. Ja, dat zijn dan de voornaamste ESA-accounts. Maar er zijn er nog een aantal meer. Maar van daaruit is het deze keer geïnitieerd. Mm-hmm. Wat ook leuk is, naast dat je al die informatie krijgt. Ik heb toch echt wel een aantal mensen ontmoet die ik nu ondertussen wel een beetje als vrienden beschouw. En dat is ook wel grappig. Je trekt eigenlijk 3 dagen heel intensief met elkaar op. Mm-hmm. We zijn daar met 15 mensen zaten we in hetzelfde hotel. Dus je ziet elkaar bijna iedere dag. En je gaat gewoon dus ook met elkaar om. En je trekt echt aan elkaar op. En dat is gewoon leuk. En je houdt nu gewoon contact. Het is natuurlijk afwachten hoe lang dat blijft duren. Want het is natuurlijk voor veel mensen gewoon gigantische afstand. Maar dit is ook gewoon heel leuk. Je ziet de mensen ook eens een keer face-to-face. En zoals wij eigenlijk onze podcast begonnen zijn via Twitter.
Ja.
En we uiteindelijk ook weer eens een keer bij elkaar zijn gekomen. Ja, eigenlijk is dit op grotere schaal ook zoiets. Je ziet elkaar via Twitter de hele tijd. En je hebt een bepaald beeld bij mensen. En dan zie je elkaar in het echt. En dan kan dat totaal anders zijn.
En dezelfde interesse, wat ook belangrijk is, denk ik. Hè?
Ja. Ja. Ja.
Als je de Space Tweet-up in één woord moet samenvatten, welk woord is dat dan?
Awesome.
Wat is dat Kölsch eigenlijk?
Kölsch, dat is Duits bier.
Ah, okay.
Ja, alles in Köln heet Kölsch. Ja. Ze hebben daar allemaal hun pseudo-brouwerijtjes, maar het smaakt allemaal hetzelfde. Ik was daar met Joachim Baptist trouwens. En hij is een Belg natuurlijk. En we hadden allebei wat Belgisch bier meegenomen. We hebben het helaas niet allemaal op kunnen maken. Maar we hadden op vrijdag bijvoorbeeld, waren we uiteindelijk na het diner met ons drieën nog over. En ja, ik ben de tel kwijtgeraakt, maar we waren allebei zoiets van, ja, qua bier, die Duitsers, die kan bijna water drinken.
Je bent echt een Neder-Belg aan het worden, hè?
Ik ben echt Limburgers, hè, reserve-Belgen. Ja, dat is ook zo.
Goed, we blijven bij sociale media, want Facebook die heeft vorige week een aantal aanpassingen doorgevoerd. Ik had het bericht helemaal niet gezien zelfs. Ik heb het pas ontdekt toen ik ineens aan de zijkant van mijn Facebook-balkje een aantal nieuwe lijstjes zag verschijnen, hè, Jan?
Ja, Facebook heeft een beetje rondgekeken naar Twitter en naar Google+. Mm-hmm. Ze hebben een aantal dingen overgenomen.
Zoals?
Een aantal dingen verbeterd zelfs. De friendlists, of de nieuwe lijstjes die jij zag, dat zijn eigenlijk slimme lijstjes. Komt erop neer dat je automatisch gesuggereerd wordt van misschien zijn dat en dat familieleden. Dat halen ze gewoon uit hun eigen database. Kijk ze ook hoeveel dat jij interageert met mensen. Stellen ze vriendschappen voor, dus mensen met wie dat jij hechte relaties hebt, dus mensen met wie dat jij veel interageert. Ze hebben ook een aantal suggesties, bijvoorbeeld voor werk. Ik heb bijvoorbeeld, als iedereen zijn werk invult, dan wordt je automatisch, of kun je automatisch een groep een groepje hebben waarmee dat je, of een lijst hebben van je werk.
Oh, ik zie op dit moment geen lijstjes meer staan bij mij. Ze zijn allemaal verdwenen. Ik zie wel groups staan en pages, maar de lijstjes zijn weg.
Oh, dat is vreemd.
Misschien omdat ik ze de hele week genegeerd heb, dat ze bij Facebook gezien hebben, het interesseert hem niet en we gaan het gewoon niet tonen.
Dat want kan.
Ze doen het eigenlijk heel voorzichtig. Hè? Het is, alle aanpassingen die er nu gekomen zijn, denk ik dat je als gebruiker weinig moet doen. Hè?
Je moet weinig doen. Het wordt echt voor u, echt voor u voorgesteld. Van, wilt je dit? Wordt het heel goed uitgelegd van dat en dat zijn de opties. En inderdaad, als je het negeert, dan kan het wel een keer zijn dat dat weggaat. Ja. Dat is zo een beetje de traditie al bij Facebook. Hè. Heel vaak is dat zo dat je zo een uitrol krijgt van 6 weken bij Facebook. Ja. Tegen dat iedereen alles heeft. Ik denk dat ze dat ook doen van mensen die veel op Facebook komen. Ik kom meermaals per dag op hun site. Dus ze zullen wel weten, ik heb meerdere pagina's, ze zullen wel weten van, ja, oké. Dat is wel iemand die ons veel gebruikt, dus die zal wel geïnteresseerd zijn in de meer pro-functies, laten we zeggen.
Het is complex geworden, want je hebt bijvoorbeeld ook die subscribe-button. Wat doet die precies?
Wel, dat hebben ze dan weer afgekeken van andere sociale netwerken, Twitter om te beginnen en Google+. Wat je nu ziet, is dat mensen heel vaak ook niet vrienden toevoegen en dan twijfelen over een aantal andere mensen. Wel, daarvoor is nu de subscribe-button, waardoor dat Facebook een soort asymmetrisch systeem wordt ook. Dus vroeger was Facebook altijd het symmetrische. Ik vraag jou als vriend, als jij niet zegt, ja, jij bent mijn vriend, dan hebben wij geen relatie met elkaar vanaf nu. En ook alleen maar als je dat toelaat, kun je je publieke posts, mensen op laten subscriben. Maar ook daar wordt heel duidelijk gevraagd van, we hebben nu die optie. Wilt je dat mensen kunnen subscriben op u? Dus je hoeft het ook niet te nemen.
Nee. Maar ik kan dus bijvoorbeeld, stel dat ik, Marco niet zo, geen vriend meer zou zijn op Facebook. Als ik op die subscribe-button klik, kan ik Marco gewoon, al Marco's publieke berichten, kan ik dan volgen?
Ja.
Ja, oké, okay, goed. Dan ben ik mee.
Maar Marco, je kunt ook beslissen, want dat is nog iets wat het iets wat complex maakt. Je kunt subscriben op alle updates, mm-hmm. op de meeste updates of op belangrijke updates.
Ja, ik zie het hier staan. Die belangrijke updates zijn dan highlights, dus als je nieuw werk hebt of je zit verhuisd, ja. dus echte belangrijke ja. dingen, dan zie je die.
Of relatie-updates, dat is zo de traditionele Facebook.
Dat is natuurlijk wel handig voor die dingen zoals de Farmville en dat soort de dingen uit je Facebook-stroom te houden. Hè? Kan dat daarmee?
Goh, ja, maar ik denk dat die Farmville's en zo wel gaan inzetten op die publieke posts. Mm-hmm. Maar inderdaad, als je dan. Maar je zult niet subscriben op iemand die aan Farmville doet, denk ik. Ja. Of toch niet heel vaak.
Ze nemen het wel verstandig aan. Het is nu allemaal opt-in, hè?
Ze pakken het verstandig aan, maar toch is dit het begin van het einde voor Facebook.
Ah ja? In welke zin?
Dit is echt veel te moeilijk. Sorry. Mm-hmm. Als wij erover moeten nadenken,
ja,
wat geeks. Het juist betekent, mm-hmm. dan gaan er heel veel mensen zijn die het niet begrijpen en die maar wat klikken. Maar uiteindelijk gaat het altijd Facebook zijn die het gedaan heeft. Ik zie de eerste verhalen al opduiken van mensen die zeggen, ja, we hebben een publieke update gedaan en nu kan iedereen dat zien. Het ligt aan Facebook.
Ja. Terwijl Facebook nogthans dit keer echt wel zijn best doet om het goed aan te pakken, hè, lijkt mij. Ja. Cindy, gebruik jij nog Facebook?
Ja, zeker. Ik had naar aanleiding van die vernieuwingen ook ergens gelezen dat je nu pages kon aanmaken zonder dat je 25 fans moest hebben. Ik weet niet wat er van aan is, maar ik heb dat dan geprobeerd. En bij de eerste pagina die ik probeerde, inderdaad, kon die gewoon aanmaken.
Dat kon altijd, die 25 was vooral vanaf het moment dat je wilde uw naam, hè?
Ja, wel, ja, inderdaad. En ik heb die naam, een eerste naam, kunnen gewoon nemen. Mm-hmm. En toen wou ik er ook nog een tweede, hè, inhalig als we zijn. En toen moest ik terug 25 fans hebben.
Ah ja, oké.
Okay. Vind ik een beetje vreemd.
Ja, er zullen waarschijnlijk heel veel pagina's zomaar aangemaakt worden. Hè. En die namen die zijn uniek, hè?
Ja,
dat zal het probleem zijn. Hè? Dus je zult zeker willen zijn dat die pagina echt blijft bestaan. En dan zullen ze zeggen, vanaf 25 fans heeft ja, die pagina dus bestaansrecht.
Voor de eerste pagina gaat het piece of cake. En vanaf de tweede moet je blijkbaar fans hebben.
Mm. Maar er was, ik weet dat ik naar Twit geluisterd heb daar straks. En er was een hele discussie over die subscribe-knop op pagina's. Die werkte op een speciale manier. Je kon een pagina omzetten of zoiets. Heeft iemand dat gevolgd?
Nee, maar dat is altijd zo geweest, hè, dat je een profiel kunt omzetten naar een pagina. Mm-hmm. Ik denk dat het daarover ging, of is dat niet?
Ja, ik denk het. Dat was.
Je kunt een profiel altijd, heb dat altijd kunnen omzetten naar een pagina. Maar het grote probleem is nu, en ik heb het nog niet geluisterd, maar ik kan mij voorstellen dat het daar ging over personen. Want heel vaak zie je dat personen, zoals een Leo Laporte bijvoorbeeld, die hebben dan en een profielpagina,
ja,
en een fanpagina. Maar nu dan hebben die mensen twee pagina's, maar nu zou dat eigenlijk niet meer nodig zijn. Want ze zouden kunnen zeggen, ik deel alleen mijn publieke posts, maak ik alleen die voor mijn fans bedoeld zijn, en mijn privé hou ik afgesloten. Dus die mensen zitten met een soort dubbel systeem. Ik heb ook zo'n fanpagina aangemaakt. Allee, dat is meer zo'n experimenteerpagina voor mijn blog. Om dan een beetje met die plugins te kunnen spelen op mijn blog en toestanden. Maar ik kan me voorstellen dat je inderdaad misschien eerder naar een soort like-systeem of naar
het is natuurlijk
een
follow-systeem
voor personen zou gaan.
Ja, als je hebt de like voor een pagina en dan heb je nu ook nog subscribe. Denk je dat ze binnenkort gaan van die like afstappen? Dat is misschien wat ver gegaan, maar het is gelijk te zeggen, het is op dit moment heel verwarrend. Ik kan subscriben en ik kan nu ook liken.
Ja, ik denk dat like misschien een soort subscribe plus wordt, waarbij dat je terug gaat vallen naar een aantal dingen die je echt liked. Zoals je misschien een A-lijstje hebt op Twitter.
Ja.
Dat je die like meer kunt gebruiken als veruiterlijking van jezelf. Mm-hmm. Ik heb maar 5 pagina's die ik echt leuk vind. En dan de rest moet eigenlijk niemand weten waarop ik gesubscribed ben.
Maar ze nemen nu features over van Twitter en ze nemen features over van Google+. Ze voelden zich echt bedreigd door die twee? Zou het dat zijn? Of is het gewoon iets wat ze al waarschijnlijk langer gepland hadden? En,
ja, ik denk dat het... Ja, Twitter is niet bepaald nieuw, hè.
Mm-hmm.
Allee, bijvoorbeeld het subscriben. Allee, ik kan me voorstellen dat inderdaad al een tijdje in de dingen zat. Die friendlists, lijstjes, bestaan ook al langer dan Google+. En ik kan me voorstellen dat de stap van domme lijstjes naar slimme lijstjes ook wel eerder in de rij zat. Het zal misschien ook, zoals we de vorige keer al gezegd hebben, toen het over vernieuwingen bij Facebook ging, het misschien wat versneld hebben. Maar ja, toch denk ik dat ze hier de foute keuze maken voor het eerst.
Ja. In de chat wordt het ook gezegd door SimW. Als Facebook te veel opties toevoegt zonder dat er ook enkele andere verdwijnen, dan zal het kracht verliezen.
Ja, het wordt een nest waar dat je u...
Ja, te complex.
Het was al zo.
Ja, inderdaad. Het is gemakkelijk als je extreem bent.
Mm-hmm.
Ik ben publiek. Ik post alles publiek.
Ja. Dan
klaar.
Is het inderdaad gemakkelijk. Daar hoef je
als iemand
te
zegt van ik wil alles privé, dan is het ook gemakkelijk. Maar als je iets ertussenin wilt, ik zou er niet willen aan beginnen.
Mm-hmm. Dat is ook... Je moet, op dit moment moet je er te veel over nadenken. Hè. Ofwel, gelijk gezegd, helemaal zeggen, je m'en fous en laat maar doen. Hè. Of het gewoon simpelweg niet weten. Hè. Iemand die nu een Facebook-profiel aanmaakt, zal die daar veel bij stilstaan van wat publiek is en wat niet. Davy, je zit nogal naar lijstjes, man. Hè. Heb je ook lijstjes op Facebook nu?
Ik doe niks op Facebook.
Totaal niks meer?
Nu jobmatig heb ik een Facebook-profiel, zijn studentencoach KH Leuven.
Mm-hmm.
En daar word ik wel geacht van zo'n aantal taken te vervullen. Zoals reclame maken voor bepaalde evenementen. Of ja, gewoon in Adium ben ik dan ingelogd op die Facebook-chat, zodat dan de studenten mij kunnen contacteren, mochten ze...
Maar
geen geld hebben
omdat
op een gsm
moet.
Of zo. Maar alleen omdat het moet, want ik vind... Ik heb het al vaker gezegd, als mijn moeder niet op Facebook zou zitten en als dat voor haar niet zo wat halfweg de enige manier was om mij te volgen, want ja, Twitter uitleggen is zo net iets te moeilijk. Ja, en dan mijn check-ins, die share ik dan op Facebook en zo. En dan kan en mijn Instagram-foto's. En dan kan ze zo toch een klein beetje volgen wat er gaande is.
Ah, ik zie hier in de chat wordt gezegd dat Google Plus...
Anders was ik daar al lang weg geweest.
Ja. Google Plus kun je nu inschrijven zonder uitnodiging. Klopt dat, ja? M.site zegt dat in de chatroom.
Maar ik dacht het al een tijdje zo was, ah, okay. Man.
Ik heb Google Plus totaal niet meer gevolgd. Marco, jij had nog iets over Google Plus, hè? Ik zie dat hier in de Wave
staan. Ja, ze hebben vandaag een aantal verbeteringen en vernieuwingen aangekondigd. Uitgebracht eigenlijk. Dus ze zijn er gewoon. En daar is inderdaad eentje van dat nu je ook zonder Google Plus account gewoon, of zonder Google account, een account kan maken.
Oké. Okay.
Dus, ik zie bij mij nog steeds wel een invite staan. Dus hoe dat precies nu werkt, weet ik niet precies.
Je schrijft in de Wave, Google Plus wordt zo wel erg interessant voor videoconferenties. In welke
zin? Ja, want die hangouts die zijn flink uitgebreid. En ik denk dat je als een kleine groep, dat je daar nog flink veel nut van kan hebben. Ten eerste... je kan nu ook met je mobiel hangouten. Nu is dat meer voor de fun, denk ik. Ik denk niet dat dat echt iets is waar je vanuit je werk iets mee kan. Maar andere dingen zijn bijvoorbeeld dat je ze nu live kan streamen. Mm. Hè? Dus de hangouts. Maar je kan ook screensharing doen. En ja, dit is natuurlijk handig als je elkaar bepaalde dingen wil laten zien. Je hebt een sketchpad... Dus je kan iets tekenen. Google Docs kun je erin integreren. Dus ja, je kan echt samenwerken met video erbij. Grappig genoeg, trouwens, nu we het over Google Hangouts hebben. Ik heb twee uur geleden of zo heb ik nog met een tweetal mensen.
Ik zag het op Twitter.
Even in een hangout gezeten. Zij zaten in het vliegtuig terug naar Canada. En ze hadden zoiets van, nou, we gaan eens even kijken of die hangout werkt. En dat werkt dus ook. Dat was wel grappig om te zien.
En wat is een hangout precies?
Dat is eigenlijk gewoon een videoconferentie, maar dan via Google Plus.
Is het trouwens hangouten of outhangen?
Ik denk hangouten.
Hangouten, oké. Okay.
En je maakt gewoon gebruik van de camera op je portable?
Ja, je moet een plugin installeren. Uiteraard voor connectie naar je webcam en je andere hardware. Maar dan kun je gewoon streamen wat via je webcam is. En dat kun je met volgens mij maximaal 10 mensen tegelijkertijd doen. Ik weet niet of dat uitgebreid is eigenlijk.
En kan je dat opnemen ook?
Ja, nu kan. Ja. Dat kon eerst niet, maar nu kan het dus ook.
Is het interessant voor ons misschien, voor de podcast?
Ja, dat hebben zoveel mensen alweer gevraagd. En wat voegt het toe, vraag ik dan iedere keer weer. Ik denk dat mensen snel verveeld zijn als ze gewoon een vijftal of een zestal mensen met hoofdtelefoon op met een microfoon voor de neus zien zitten en alleen maar tegen elkaar zitten te kletsen.
En dan moet ik altijd mee naarkomen.
Ja, en ik moet een broek aan doen. Nou.
Drama.
Ook nog eens, ja.
Goed, volgende. Microsoft's beeldconferentie die is afgelopen. En we zijn er toch wel wat te weten gekomen over Windows 8. Wat was het meest opvallende, Marco? Want je had dat gemarkeerd in de Wave, dat je dat zeker wou bespreken.
Ja, we hebben het eigenlijk vorige week al over wat Windows 8 zelf is. Maar wat mij nu opviel aan dat artikel van Jean-Louis Gasset, is hoe hij dat een beetje analyseert van waarom dat besluit misschien genomen is om een hele andere kant uit te gaan. Dus het lijkt erop dat ze langzaam toch van de oude Windows af willen gaan. En dat doen ze niet zoals bij Apple op een harde manier. Hè? Want Apple zegt gewoon, wij ondersteunen dat niet meer, klaar. En je hebt nog een jaar om je applicaties om te bouwen. Zij hebben zoiets van, Microsoft heeft zoiets van, wij doen dat geleidelijk. En het eerste teken is die metro-interface. En door ook verschillende hardware-platformen te gaan ondersteunen. Dus ze gaan nu ook ARM ondersteunen. En geen enkele applicatie van de huidige Windows werkt op ARM. Dus de ontwikkelaars zijn gewoon gedwongen om nieuwe applicaties te schrijven. Hopen ze, althans dat is de analyse van Jean-Louis Gasset, dat ze daarmee eigenlijk een hele nieuwe weg kunnen inslaan. En ja, ik vond dat eigenlijk best wel een interessante analyse. En ik denk van, ja, dat zou nog best wel zwaar kunnen zijn.
Nu,
ik denk dat Microsoft, en ik hoop het zelf ook, echt een goede weg aan het slaan is. En ook echt weer gewoon iets goeds kan op gaan leveren.
Maar Apple heeft het toch een tijd gedaan. Ze hebben toch een, met die overgang naar, was het naar Intel, had ze toch Rosetta? Dient dat niet om oudere applicaties over te dragen?
Ja.
En die is nu pas met Lion, werkt dat niet meer, hè? Dus... Je zegt daar dat, dat Apple dat vrij bruus doet, dat klopt dus niet. Hè. Dus
ja, dat gelijk. Volgens mij zat een Snow Leopard al standaard niet opzetten erbij. Die moest je dan los nog installeren. Dus het is inderdaad, het is niet van de een op de andere dag gegaan natuurlijk. Maar ze zijn er wel redelijk stellig in geweest. En ook gewoon SDK's uitgefaseerd, wat dan gewoon niet meer te gebruiken zijn.
Ja.
En Microsoft, die heeft eigenlijk nog een dubbellaags architectuur, zeg maar.
Maar ze gaan nu, als je nu een applicatie schrijft voor Windows, moet je gaan kiezen, gaat dat een mobiele applicatie worden, dus voor ARM, of gaat het een applicatie worden die op de desktopversie van Windows gaat draaien voor x86, dus voor Intel en AMD en zo. Zo moet ik het toch begrijpen, hè?
Min of meer, De oude interface is ook gewoon op de ARM-machines.
Dat is trouwens een verschrikkelijk lelijke manier om dat te doen, hè?
Ja,
en
maar...
Je krijgt dan die mooie metro-interface en dan moet je... Als je op desktop klikt, gaat je dan naar de oude Windows-interface.
Ja, maar ik denk dat dat probleem zichzelf wel oplost. Want ik denk dat ze hiermee de ontwikkelaars weer een nieuwe incentive hebben gegeven om iets innovatiefs te doen. Dus echt iets leuks te gaan maken. En ik denk dat de gebruiker op een gegeven moment ook gewoon die desktopknop gewoon met rust laat. En die gewoon überhaupt niet meer gebruikt. Het is echt nog voor de legacy shit, zou ik bijna zeggen. maar ik denk dat het redelijk snel doorstroomt en je alleen nog maar metro-applicaties gaat zien.
Ja, dat hopen ze tenminste bij Microsoft. Of dat effectief zo gaat zijn, dan... Dat is het grote nadeel van Windows. Hè. Windows moet een ontzettend breed scala aan hardware ondersteunen, maar ook aan software. Hè.
Ja.
Er is nog altijd zeer gespecialiseerde software voor Windows. Hè.
Dat klopt. Veel bedrijven draaien nog steeds XP, omdat ze bepaalde software hebben wat niet op andere...
We gebruiken bij ons de school sinds kort Kurzweil om kinderen met dyslexie te helpen met lezen. Ik zie die applicatie nog niet zo snel naar die metro-interface omgezet worden.
Nee, ja, maar ja, goed, aan zich, niemand dwingt je om over te stappen natuurlijk. Hè?
Stefan, heb je die dingen gevolgd rond Microsoft? Rond Windows 8 eigenlijk?
Ja, ik heb er een aantal dingen van gezien, maar het is inderdaad zo dat ze nog altijd met een legacy-toestand zitten. Dus ze moeten van alles meesleuren van vroeger om eigenlijk die backwards compatibility te kunnen blijven garanderen. En dat is iets wat Windows gebruikers of Windows bedrijven die veel met Windows in contact komen, die verwachten dat ook. Dat is een beetje het eeuwige probleem dat ze hebben. Hè. Dus ze willen wel vernieuwen met die Metro UI en zo, maar ze weten sowieso wel dat er klachten gaan komen vanuit een business dat bijvoorbeeld een Office, een Excel, dat niet meer werkt op dezelfde manier en dit en dat. Dus ze moeten dat er allemaal bij gaan lappen eigenlijk.
Ja, zwaar.
Waardoor dan in mijn mening ook altijd het systeem, er zit er veel waarschijnlijk dubbele code in om oude zaken te blijven supporteren, waardoor dat minder stabiel wordt, moeilijker te onderhouden. Ik vind dat toch ook wel een groot aantal problemen voor die mensen meesleept.
Het gevolg, en Gassé zegt dat ook in zijn artikel, is dat nu voor de allereerste keer Windows-gebruikers zich moeten gaan afvragen of een bepaalde applicatie ook effectief gaat werken op dat toestel.
Mm-hmm.
Want ik ga een mobiele applicatie aankopen die misschien niet gaat werken op mijn Intel-processor.
Dat is ook, hè.
Ja. Nu, Windows 8 zou pas verschepen binnen een jaar. De zomer van 2012. Is dat niet vreselijk lang, Marco?
Dat is lang. Vooral in deze tijd met mobiele devices. Dat is heel lang. Dus het zal mij echt benieuwen.
Want ze hebben ook duidelijk gezegd dat ze aan hetgeen we ze vorige week hebben laten zien, dat ze daar eigenlijk in feite niet zo heel veel meer aan gaan aanpassen. Hè?
Nee, dat klopt.
Het was voor een groot stuk een afgewerkt product dat ze voorgesteld hebben. En een aanpassing
ik denk dat de crux hem zit in de multiplatform. Volgens mij hebben ze de Intel wel helemaal in de kneep zo'n beetje. Dat kennen ze allemaal wel. Maar die arm, dat zou nog wel eens een wat meer werk kunnen zijn natuurlijk. En natuurlijk de device-fabrikanten, die moeten natuurlijk ook weer up to speed komen. Maar ja, ze hebben wel een eerste, ja, ze noemen het geen beta, een alpha, een testversie uitgebracht. En wat ik zo lees, is die best bruikbaar al. Dus ja, ik weet niet waarom dat ja eigenlijk staat.
Het is, iedereen kan die beta downloaden, hè?
Ja.
Ja, dus het is open. Moet ik eigenlijk eens proberen. Goed.
dev.windows.com, als ik me niet vergis.
Windows 8. Het ziet er in ieder geval goed uit, hè? Die Metro UI is, ziet er mooi uit.
Ik vind het mooi.
Het is alleen jammer dat die ribbon daarin zit. Daar ben ik ook al geen fan van. Daar loop ik altijd hopeloos in verloren. En die zit nu overal in. En daar hebben we het vorige week ook al over gehad. Zelfs in de Explorer zit dat ding ingebouwd. Maar goed, zouden ze eigenlijk nog... Ik zie dat Samuel de Bruin in de chatroom zegt ook. Welke edities? Is er iets van gezegd dat ze Windows nog gaan opsplitsen in... wat is dat allemaal? Professional en student?
Nee, ik heb daar nog niks van gezien. Maar het zou me natuurlijk weer niet verbazen als ze weer een Light, Home, Turbo, Extra, weet ik veel, Ultimate edities gaan uitbrengen. Hoewel... Ja, wat kun je variëren in die Metro-interface? Dan zou je het weer helemaal moeten gaan strippen voor bepaalde dingen. Ik weet niet of ze
dat is misschien een met die backwards compatibility stuff hebben en in een enkel alleen met de Metro UI. Hè?
Ah, dat is een optie, ja, inderdaad. Het zou het natuurlijk nog verwarrender maken, maar goed.
En wat maakt het dan duurder?
Ja, ook iets. Is er iets gezegd van prijs? Nee, zeker, hè?
Nee, ja, nee, dat duurt nog even. En Microsoft is nooit de goedkoopste geweest. Dus...
Want als je nu voor Lion iets van een €30 betaalde, wat was het juist? Ik weet het niet meer goed. €29? Ik weet het zelfs nog niet.
Ja, zoiets.
Het was weinig in ieder geval, laat ik het daarop ophouden. En dan komt je af met Windows nog meer dan €100. Moet toch pijn doen, hè?
Dat is lastig, ja.
Ja, inderdaad. Heet nieuws. Over Instagram. Het was normaal gezien uw tip, hè, Marco, maar je hebt nog een andere tip gevonden.
Ik heb nog een andere tip gevonden.
Ja, Instagram versie, hoeveel zijn we nu ondertussen? Want ik volg het niet meer.
2.0, zo snel gaan ze niet bij Instagram, hoor. Dus, het is nu pas 2.0. En ja, het is echt goed. Ja, als je hem opstart, lijkt niet zo heel veel verschillend. Maar er zitten behoorlijk wat verbeteringen en aanpassingen in. Alle filters werken sneller. Die tilt shift wat ze ingebouwd hebben recentelijk, die gaan ook veel sneller. Kun je die ook nu veel sneller gebruiken. De resolutie is verhoogd en dat vind ik eigenlijk nog het belangrijkste van het geheel. Ze hebben ook wat nieuwe filters toegevoegd. De randjes kun je weglaten of laten zitten. Roteren is makkelijker. En ze hebben het icoontje wat veranderd. Dus dat zijn de grootste veranderingen.
Het icoontje veranderd. Dan moet je
het icoontje ziet er iets anders uit. Ja, het, okay. Het is niet hetzelfde, maar het is wat 3D-achtiger geworden.
Zou het nog zo fel groeien als in het begin? Want toen was het gelijk onkruiden.
Ja, ik denk dat het toch een hardcore gebruikersgroep heeft.
Zoals Marco bijvoorbeeld.
Ik gebruik het niet zo heel intensief. Nou, ik ben... recentelijk ben ik weer wat begonnen met Instagram, maar ik ben niet zo heel fanatiek, want het is weer een van de netwerken en ik vind het altijd lastig om dan moet je weer naar dat netwerk en een hoop gedoe. Dus dat vind ik dan wel lastig, maar ik vind het qua applicatie en qua foto's wat je daar ook kan vinden, vind ik het gewoon echt super. Dus ja, het is inderdaad nog steeds iOS only.
Nee, wacht hier in de chatroom. Firewall zegt Instagram komt ook naar Android.
Oké, ja.
Als de hype over is. Dat was de tweede zin, die kwam later.
Als niemand het meer gebruikt.
Davy, dus gebruik jij het nog? Ja, sorry Marco, zeg maar, ik heb je onderbroken.
Nee, is goed.
Davy, gebruik je dat nog, Instagram?
Ja, ik vind dat eigenlijk nog wel een toffe manier om foto's te maken.
Heb je 2.0 geïnstalleerd?
Nee, nog niet, want ik ben eigenlijk pas thuis.
Ook in het tijd gehad.
Dus ik heb daar nog niet echt tijd voor gehad. Maar ja, nu gaat je zo live die filters kunnen toepassen en zoiets. Wat Path ook het geval was. Maar ik vond het altijd fijn op Instagram. Allee, dat is zo het typische sociaal netwerk waar je zo foto's van onnuttige dingen op kunt zetten. En daar kun je zo een foto maken van een tas koffie. En daar dan zwart-wit van maken, of zo met grijze dingen, of met bruin. En dan kon je die filter kiezen en nu zie je die filter live, dus moet je al, voor je een foto maakt, zo gaan nadenken van... Ja, ik vind dat niet zo goed eigenlijk. Hmm.
Hoe zit het met PAV? Wordt dat nog gebruikt, Marco?
Nee. Ik moet bekennen dat ik het ook wat minder aan het gebruiken ben.
Begint te slabakken.
Ja. Goed. Ik krijg ook commentaar van mijn vrouw dat ik het niet meer genoeg gebruik.
Dat is misschien degene die er nog op zit met u.
Ja, want ik zie Davy eigenlijk ook niet meer zoveel plaatsen daar.
Ah, voilà.
Nee, ja. Nee.
Maar ja, op een gegeven moment is het ook een beetje...
Ik ben zo wat share moe eigenlijk.
Mm. Ja.
Maar ja, iedereen zal wel zijn momenten hebben, zeker.
Komt wel terug.
Share moe.
Zeker als je het zo druk hebt qua werk en zo.
Dat begrijp ik. Cindy, ga je ooit zeggen?
Ja, share moe, maar niet op alle platformen en systemen, neem ik aan.
Hoe bedoel je?
Ja, eigenlijk wel.
Wel op Twitter is hem bijvoorbeeld wel nog aanwezig.
Ja, maar toch ook niet meer zoveel.
Wat minder, hè?
Ja, ik weet niet.
Ja, er komt een bepaald moment dat je denkt van... Oh, ik moet nu eigenlijk niks plaatsen, hè? Het nieuwe is er vanaf en ik heb het allemaal wel gezien en al gedaan. Dus. Het
probleem is dat er ook zoveel mensen zijn tegenwoordig die bijvoorbeeld Twitter gebruiken. En vroeger, in 2008, als je toen een link postte op Twitter, dan waren het zo ongeveer de enigen die dat posten. Maar nu zijn er zo 17.233 mensen, alleen al in België, die denken dat ze het internet gaan cureren. Ja...
En die ook zo. Ik heb nu, denk ik, het laatste uur sinds ik thuis ben, ben ik dan terug Twitter beginnen checken, want je kunt dat niet allemaal bijlezen. En ik denk dat ik ondertussen 6 à 8 personen gehad heb die getweet hebben van Instagram heeft iets nieuw. Ja, ik snap dat ergens wel, hè. Dat je dat wilt posten en zo. En ik ken nu al een voorbeeld van ene persoon die binnen 2 dagen... dat gaat posten en dan echt denkt van wow, deze weet nog niemand. Ja, zo...
Proberen de scoop te hebben. Die al
dat is zo'n ene persoon en die doet alles zo 2 dagen te laat.
Ja.
Zo precies of dat, die heeft nog zo'n inbelverbinding. echt heel vreemd. Maar ja...
Voor de rest zijn dat als dat je bedoeling is van Twitter, dan zit je fout bezig. Hè. Om scoops te hebben, dan... Als eerst iets te plaatsen.
Ja, maar toch zo... Ja, ik weet niet, zo heel veel mensen gebruiken naast voor nuttigere dingen Twitter toch vaak zo voor een soort van... wat je in comments ziet van first.
Ja.
Zo van, ik heb deze gelezen. En jij nog niet. Terwijl... Ja, ik heb dat ook een tijd gedaan, ze, maar...
Iedereen dat al heeft gedaan.
Na een tijd begint je zo van, deze vind ik interessant. Ik ga daar naar linken. En ja, dat kan zijn. Gelijk nu dat van Instagram. Ja, ik vind dat eigenlijk ook wel interessant. Maar ik vind zo het systeem van nieuws sharen op Twitter vind ik nog altijd zoiets... Ja, iets raar. Zeker als je zo verschillende mensen volgt die allemaal op dat nieuws zitten, dan zie je ook alles zo 50 keer.
Maar dan weet je ook dat belangrijk nieuws is, hè? Als het een paar keer voorbij komt, weet je dat er iets aan de hand is. Dat serieus
het lijkt
is.
Mij zo ergens... Als ik zoiets van Daring Fireball share of zo... Mm-hmm. Ja, dan share je een quote of de titel en dan een link. Terwijl een systeem zoals Deek vroeger, waar dat ik toen ook eigenlijk heel vaak mee bezig was, vond ik eigenlijk een properder systeem. Maar daar viel als digger veel minder eer te halen dan als tweeter. Want jij kunt effectief zo iemand zijn die heel veel linkt naar interessante dingen. En dan krijg jij de naam van interessant te zijn. En ik vind dat een heel rare notie. Want dat is eigenlijk hetzelfde als dat als je altijd tegen mensen zegt welke goede cd's zijn. Alsof dat je dan ook een goede muzikant zou zijn. En heel veel mensen... Allee, je kunt dingen die interessant zijn sharen gewoon omdat ze interessant zijn. En dat snap ik. Maar er zijn echt mensen die precies fulltime bezig zijn met interessante of met dingen die misschien iemand interessant zou kunnen vinden te sharen. Niet omdat ze het zelf interessant vinden, maar om als belezen of interessant over te komen.
Maar het helpt wel, hè. Sommige dingen, bijvoorbeeld als je kijkt naar de tweet times, dat werkt op aantal keren dat een link is voorbijgekomen. Hè?
Ja, tuurlijk. Mm.
En Jan, je hebt ook iets over Flipboard nog, hè?
Ja.
Dat sluit er ook wel wat bij aan. Het is,
Wel, inderdaad. Ik denk dat dat zo'n beetje de toekomst is. Ik denk dat een tablet eigenlijk best kan gebruikt worden als een gazet. Als je inderdaad s'avonds in de zetel komt te zitten en dan kijkt van wat voor berichten zijn er nu vandaag het meest voorbijgekomen. Het is gewoon een nieuwe manier om een gazet samen te stellen.
Mm-hmm.
Maar Google gaat ook iets in die richting gaan doen, wordt gezegd. Het zou Propeller gaan heten. Het is een soort, maar er is nog niet veel over geweten, maar het zou een soort Flipboard kopie zijn of een, iets wat erop gebaseerd is. Wat eigenlijk wel een heel interessant project wordt, want Google heeft, zoals geweten, geen toegang tot Facebook. Maar als ze via Propeller de API van Facebook kunnen binnentrekken en dat kunnen linken aan uw Google-account, dan weten zij ook weer wat dat je daar aan het delen bent en wat dat je daar, waar dat je daarmee bezig bent met je publieke posts. En denk dat hen ook daarom te doen is.
Ja. Nu, er is nog niks van geweten bijna. Hè? Ik bedoel, ik zie nee, dat het komt van Robert Scoble. Maar voor de rest... Ja.
Ik vind dat ergens een heel interessant systeem, maar ik kan er eigenlijk nog altijd niet bij waarom dat bijvoorbeeld Google nooit effectief die stap gezet heeft om in Google Reader meer te doen met zo het sharen van nieuws.
Mogelijk zit er wel in, hè? Maar,
ja, je kunt zo mensen toevoegen en dan krijg je zo dingen dat zij interessant vonden in uw RSS-feeds. En dat vind ik eigenlijk een geweldig systeem. Dat is eigenlijk veel beter dan Twitter, want je kunt zo een beetje meer op de hoogte blijven en de kost om iets te sharen is ietsje groter dan op Twitter, waardoor dat je ook net iets minder shared. Want ik ben ervan overtuigd dat als Twitter net iets moeilijker werkte, dat het zo veel interessantere dingen zou opleveren. Maar dus dat er dan ook minder gebruikers zouden zijn. Dus ik denk dat Twitter zo wat de sweet spot geraakt heeft qua moeilijkheid en mogelijkheid.
Ja, het is heel simpel. Maar zouden ze bij... want ze hebben dat bij Google Reader een tijd geleden ook geprobeerd. Hè? Het staat er nog altijd in, hè? Die sort by magic. Dan komen de belangrijkste berichten ook automatisch bovenaan drijven. Hè?
Ja, dat gebruik ik nog altijd.
Ik ook. Dat is echt een geniale functie.
Dat zal ongetwijfeld een belangrijk onderdeel zijn van die propeller. Hè? Hoe werkt dat trouwens bij Flipboard? Hoe bepalen zij wat je
op
ziet?
Datum. Op dus datum. Dus wat de laatste gepost is, staat van voor.
Maakt niet uit hoe belangrijk het is.
Ik heb toch geen weet van dat als je echt zo op Twitter of via een Twitterlijstje gaat, dat ze zo ook gewoon links overslaan of zo, die niet interessant zouden zijn. Okay. Volgens mij, daar staat echt alles tussen, van Instagram-foto's van een goudvis tot belangrijke opiniestukken over DSK en Elio Di Rupo.
Goed, ik stel voor dat we gaan beginnen aan de tips. Even kijken wie gaan we laten beginnen. Omgekeerde volgorde. Davy staat hier als laatste in de wave, dus Davy mag beginnen.
Ja, ik heb eigenlijk heel groot nieuws.
Heel groot nieuws zie ik hier staan.
De kans dat ik volgende week meedoe is ten gevolge ook klein, want vrijdag komt de nieuwe game van de Formule 1 uit voor de PlayStation, Xbox en computermensen. Dus ja, dat is dan vrijdag, hè, en dan ga ik zo vrijdagmorgen naar de winkel en dan ga ik dat kopen. Wat is er nieuw? Het kan zijn dat je zo in een race van voorrijd of van achterrijd, dat is kei spannend, en dat ineens de safety car mee komt doen, iets wat tevoren nog nooit in een Formule 1-game geweest is. De Nürburgring zit er terug in, alle teams zijn speelbaar. Je kunt zo, volgens wat ik gelezen heb, ook van team gewisseld worden in zo de komende seizoenen of ontslagen worden, en dan moet je zo opnieuw beginnen. het is allemaal misschien een beetje flauw, maar ik vind zo de Formule 1 games vind ik echt het chiekste wat er bestaat.
Ik heb op de link geklikt, dat is niet van EA, hè?
Nee, dat is van Codemasters, die zo vroeger dingen maakten. Colin McRae Rally.
Maakt EA nog altijd dat Formule 1 spel, of is dat gedaan?
Nee, ik denk dat die nu... Dat dat een andere licensee is. Want vorig jaar was het zo een minder spelletje. Mm-hmm. En daarvoor is het zo 3 of 4 jaar geen geweest.
Het ziet er wel goed uit als je de trailer bekijkt. Dus,
ja, het is echt niet te geloven.
Zeg, en
het is zo eindelijk nog eens zo tijdens het seizoen dat uitkomt. Want de laatste tijd was altijd na het seizoen.
En rijd je zo'n een race real-time?
Ja. Oh, de volle Jesus. Anderhalf uur.
De hele namiddag. Oei.
Ja, daarom dat Gran Turismo ook zo geweldig is. Hè. Dan kun je zo echt zo de 24 uren van zonder spelen.
Heb je dat ook effectief gedaan?
Ja. Dan spraken wij met maten af en dan speelden wij tegen elkaar zo 48 uren op de Nürburgring. En als je dan wou gaan slapen, dan mocht je dat doen. Maar ja, dan staken die anderen u voorbij. En als je dan echt zo van die klotige vrienden hadde, dan had je zo van die mannen die dan nog zo je auto omdraaiden en zo rondjes terugreden, zodat je zeker op achterstand waart.
Ongelooflijk. 48 uur lang achter de... Je hebt gelijk. Tijd voor een serieuze tip. Trade Room, die komt van Jan.
Dat is eigenlijk een tip die ik gekregen heb via Ad Topanga, Anne Verberkmoes. Traderoom.be is een ruilsite. Dat is wel een beetje een hype tegenwoordig. Maar deze maken er ook iets sociaal van. Dus je kunt zo met je vrienden en collega's, met je medestudenten, kunnen zo'n groepje maken. En dan kunnen zo onderling ruilen. Wat er eigenlijk op neerkomt, dat je, als je daar eigenlijk staan er heel veel dvd's op. En als je, ik merk gewoon dat je, ik zie dat gewoon al komen dat een ruilhandeltje wordt voor dvd's. Dat je gewoon even op Trade Room zet van welke dvd's heb je. En dan kun je dat met je vrienden even een jaar lang kun je daarvan genieten. Het probleem zal waarschijnlijk zijn dat Sabam er ooit een keer zal achterkomen. En zal zeggen, ja, maar dat kan niet, ja, gasten.
Kan dat niet? Mocht je geen tweedehands dingen doorgeven? Verkopen mogen ze geloof ik wel, hè?
Je mocht ze wel verkopen, maar ik denk dat ruilen zo net iets...
Inderdaad.
En waarschijnlijk wordt het wel zo afgesloten dat er niemand kan zien wie er juist met wat bezig is. Maar als je... Ja, filmliefhebbers, hè, die veel dvd's kopen, zullen daar wel iets aan hebben om zo een beetje geld te besparen. Stel dat je een filmclub hebt of zoiets, of een boekenclub,
of
waar je met mensen afspreekt, dan is dat heel leuk om dingen te kunnen doorgeven.
Traderoom.be. Boomba groeimeter. Nieuw. De labels hangen er nog aan. En je moet dan een voorstel doen wat je gaat ruilen, of hoe werkt het?
Ja, je stelt iets voor en dan worden dingen aangeboden en dat kun je aanvaarden of zo.
Ja, zo.
Ik heb het zelf niet getest, maar zo vertelde het videootje mij.
Beperk je bijdrage aan de afvalberg.
Dat was de officiële slogan.
Ja, ik kan het aanraden voor spelletjes, want dat is...
Bijvoorbeeld ook.
Dat is eigenlijk het domste wat je nieuw kunt kopen. Hè? Hebben ze me ooit verteld?
Alhoewel.
Ja, als je het nieuwste van het nieuwste wilt hebben, ja, dan anders moet je nog een paar maanden wachten tot je Formule 1
Zo gelijk naar Formule 1 bijvoorbeeld, dat wilde wel nu, hè.
Ja, dat is waar. Dat is
ja, want binnen 2 maanden is het seizoen gedaan en dan... Ja, nee.
Nee, oké. Okay. Goed, traderoom.be. Volgende, eens kijken wie we staan. Cindy.
Ja. Ik heb ja, eigenlijk een soort van website waar mobile apps op geshared worden. En het lijkt een beetje op Delicious. De URL is voor iPad en iPhone Appalicious. En voor Android hebben ze blijkbaar niets op issues kunnen registreren en is het androidapps.com geworden. Je kan er inloggen met een Yahoo-account. We hebben vorige week nog ons afgevraagd daar, wat we daarmee kunnen
het
doen.
Het heeft nog nut, uw Yahoo-account.
Ja, het heeft nog nut. Maar het kan ook met Facebook of met Twitter. En ik was het eigenlijk tegengekomen als een website waar je heel goede apps kon vinden in verband met onderwijs. Maar ik heb ondertussen een account aangemaakt. En er zit ook een applicatie op, de App Builder. En die scant dan in mijn geval mijn HTC volledig op welke apps die er zijn. En die doet dan ook aanbevelingen en dergelijke. En ik moet zeggen dat dat wel zeer interessant was. Dus ja, het lijkt zo een beetje Delicious voor apps te zijn. Het
noemt AppBrain, denk ik aan, voor Android. Is ook zoiets, geloof ik, hè?
Maar het zit dus zowel voor de iPad, iPhone als Android. Van hetzelfde bedrijf, maar natuurlijk twee totaal gescheiden systemen. Maar wel interessant. Ja, bijvoorbeeld op school hebben we nu een aantal iPads gekocht. Dan wordt er natuurlijk gevraagd, wat doe je daarmee? En ja, er staan een aantal interessante lijstjes op voor onderwijs bijvoorbeeld, maar eigenlijk ook voor alles wat je wil. Dus Appalicious voor Apple en Android apps voor Android.
In samenwerking met Yahoo.
Ja.
Dus haakjes om even terug te komen op het vorige onderwerp. Topanga in de chatroom geeft wat voorbeelden van wat ze geruild heeft. Ze heeft drie boeken geruild voor een flesje never. Eén boek voor 6 brownies en, even kijken, een kastje om afstandsbedieningen in te steken geruild voor een fles wasverzachter. Ah, vind ik toch wel indrukwekkend.
Mij?
Ik ga hier eens proberen
of die... blijkbaar toch wel serieus wat afgeruild.
Die lege fles Jack Daniels niet kan ruilen voor iets. Oké.
Voor een fles echte whisky.
Ja, voor een volfles.
Voor wasverzachter.
Voor wasverzachter. Mijn vrouw gaat blij zijn. Stefan, uw tip.
Mijn tip was Factor. En dat is eigenlijk een website die gemaakt is door een bedrijf hier in het Gentse. En dat doet eigenlijk niet veel meer dan voor de kleine zelfstandigen op een heel eenvoudige manier hem toelaten om online zijn facturen bij te houden, facturen aan te maken, herinneringen uit te sturen, zijn facturen effectief via de post te laten versturen via dat systeem en zo. Het ziet er heel eenvoudig uit en makkelijk in gebruik. Het ziet er chic uit. En van Belgische bodem, dus dat mag ook wel
een keer. Zeggen, het is hetzelfde als de grote Amerikaanse bedrijven doen.
Ja.
Komt nu niet onmiddellijk op de naam, maar €30 per maand. De eerste maand is gratis.
Ja.
Die willen misschien sponsoren, als ik hier vragen.
Ah, wie weet.
Factor.be.
Ja.
Goed, leuke tip. Ik heb er wel niks aan, maar goed. Gebruik je het eigenlijk, Stefan? Of maak je gemaakt die factuur zelf?
Ik gebruik eigenlijk een andere applicatie. Een applicatie op mijn desktop. Maar had ik dat nu niet gehad, dan was dit wel een ideale oplossing. Want uiteindelijk, uw data staat in de cloud. Dus dat is al een groot voordeel. Uw backups en zo zitten in de cloud. En zij kunnen eigenlijk instaan ook voor het versturen van de facturen via e-mail. Dus zij sturen een e-mail herinnering. Maar ze kunnen het ook blijkbaar via de effectieve de post doen. Dat is dan ook weer iets wat je tijd uitspuit, want dan moet ik niet iedere keer naar de post gaan rijden om daar een factuur op de post te doen en zo. Dan doen zij dat allemaal voor je.
En het is niet het fijnste wat er is aan facturen maken. Hè? Ik weet dat ik een paar jaar geleden iedere zondag vanmiddag zat in Excel factuurtjes samen te stellen. Dan was Factor inderdaad een stuk gemakkelijker.
De facturen op zich is nog niet zo'n groot probleem, maar dan moet je beginnen in de gaten te houden of dat mensen ook op tijd gaan betalen en zo. Dus dan niet moet je herinneringen uitsturen. En als je dat zo'n klein beetje kunt... automatiseren, dan scheelt dat toch wel wat.
Inderdaad. Marco, uw tips. Ik denk, ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat het ruimtegerelateerde tips gaan zijn.
Ja, klopt.
Oh. Man, ik ben goed.
Goed, hè. Mijn tips zijn inderdaad ruimtevaart georiënteerd. Eigenlijk heb ik die gekregen van Jaap Meijer, van Twist. En de eerste tip... Er zijn twee links naar echt geweldige foto-timelapse. Dus tijdsopnames vanuit de ISS. Er is er eentje, die heeft een leraar, zeg maar. Heeft die samengesteld uit 600 opnames die gemaakt zijn vanuit het ISS. En die heeft die samengevoegd tot een film. En je ziet dus gewoon eigenlijk vanuit het ISS gewoon een rondje aarde doen. En het, ja, je ziet dus waar het donker is, waar de lichten branden, de wolken en zo zie je langsgaan. Een andere film, die is geüpload door astronaut Anderson. En gemaakt door Mike Fossum. En ook weer vanuit het ISS, maar dan met het Noorderlicht. En ja, dat is gezien, ja. Ja, het is gewoon heel bijzonder om dat te zien. Want ja, je ziet het vanaf de aarde. En Noorderlicht zie je van beneden af. Maar van bovenaf ziet het er nog ontzagwekkender uit. Dus het is echt wel mooi. Ik heb in de show notes, zet ik straks ook de link naar die meneer wat die eerste film samengesteld heeft. Want die heeft ook een aantal gewoon hele mooie foto's op zijn eigen website staan. Die gaan nu de chat roemen. Dus het is zeker waard om daar eens doorheen te scrollen door die foto's. Dan heb ik als tweede tip. Dat viel me eigenlijk net te binnen. Tijdens onze Space Tweet-up, zeg maar, is dat uitgebracht. Op Discovery News en nog wat andere. De NASA gaat op zoek naar de verloren gegaande Snoopy, heet het ding, van de Apollo 10. De service module, die hebben ze afgestoten, de module. Mm-hmm. En dus van ze hebben eigenlijk de Apollo 8, Apollo 10, was de generale repetitie voor naar de maan te gaan. En op een gegeven moment hebben ze die maanmodule, de lunar module, niet de service module, maar de lunar module, dat hebben ze laten zakken. En dan zijn ze weer terug omhoog gegaan. Dus ze zijn niet geland, maar ze hebben wel alles geprobeerd. Nou, op de terugweg hebben ze dat ding losgemaakt. En dat schijnt nog steeds in een baan om de zon te zitten.
Ja,
en nu gaan ze dus op zoek naar dat ding. En dat gaat dan ook met scholen samen gewerkt worden en zo. Dus het, is, ja, het wordt een hele onderneming. Een aantal grote observatoria doen daaraan mee. Maar het is, is best leuk als ze dat zouden vinden, natuurlijk.
En zo houdt de NASA zichzelf ook bezig, hè? Ik bedoel, we gaan geen raketten meer lanceren. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we ons een nest zoeken.
Ja, ik weet niet zeer of het... Het is niet echt door de NASA geïntroduceerd.
Okay. Het is natuurlijk wel chique om dat terug te gaan zetten.
Het idee. Maar goed, NASA werkt natuurlijk wel mee. Dat is duidelijk.
En ik zie hier inderdaad, zoals gezegd, dat scholen mogen meezoeken. Hoe gaan die eigenlijk meezoeken met telescopen?
Ja, ik denk dat het echt een kwestie is van plaatjes gaan vergelijken. Dus er zullen wel een hele hoop foto's gemaakt worden. En op een gegeven moment moet er een stipje ergens gaan bewegen. En misschien is dat dan wel die capsule. Ja. Zoiets zal het wel worden.
Als ik eens geen zin heb om les te geven, zo wat 5000 plaatjes op de computer. En we zoeken naar Snoopy.
Naar Snoopy, ja.
Finding Snoopy. Oké, okay. Leuke tips, Marco. Ik heb ook nog een tip. Vorige week toevallig ontdekt. Een geweldig radiodrama of een podcastdrama over natuurlijk de zombie-apocalyps. Ingesproken door een volledige cast. Dus geacteerd, zoals in een film. Maar er zijn helaas geen beelden bij. Maar de productiekwaliteit is enorm hoog. Muziek speciaal voorgeschreven. Speciale geluidseffecten bijgevoegd. En het verhaal op zich is ook heel erg goed. Ik heb ze maar op één ding kunnen betrappen, is dat ze voor de nieuwsuitzending die op een bepaald moment wordt afgespeeld in het verhaal het standaard muziekje gebruiken van GarageBand, dat ondertussen iedereen zo wat kent. Te vinden via zombiepodcast.com. Ik kan het echt heel sterk aanbevelen. Dus zeer goed. Ik denk dat Davy bijvoorbeeld het wel leuk gaat vinden. En dan moet je geen credits gebruiken bij Audible, Davy.
Geweldig.
Voilà. Jan, waar kunnen we je vinden?
Ik ben Jan Seurink op DeviantArt en ik heb ook een blog en die heet janseurink.com en dat is met CK.
Gaat je nu echt iedere week een nieuwe website noemen?
Absoluut.
Heb je effectief iets staan op DeviantArt?
Ik heb daar niks op staan, maar ik heb daar wel een account. En ik weet bij deze keer wel wat het is, want het is een sociaal netwerk die zich speciaal richt op de kunstensector.
Ah, wel, dat is misschien een leuke wedstrijd om te doen. Zoek een sociaal-achtig netwerk waar de account van Jan Seurink niet voorkomt.
Dat is een wedstrijd die gemakkelijk te winnen is. En ja, ik serieus? Heb het antwoord daarop in de podcast al gegeven.
Okay. Volgende week een nieuw sociaal netwerk waar we Jan kunnen vinden. Cindy, waar kunnen we u vinden?
Ik ben Dr. Smetty op Twitter.
Marco?
En Frissen op Twitter. en mf72.eu.
En af en toe met zijn hoofd in de ruimte.
Af en toe met mijn hoofd in de ruimte, ja.
Heb je eigenlijk een telescoop?
Ik heb ook een telescoop, ja.
Oh, ongelooflijk, hè. Stefan.
En raketten.
Ja. Alles. Daar kijk ik naar uit, naar die raketten.
Ja, 2 weken nog, hè.
Ja. Stefan.
Twitter is dat @StefanLesage en devia.be.
Devi.
D. Buntings op Twitter en dbuntings.be.
Ja. Ik ben te vinden als Maarten Hendricks op KX en via krijtstof.be, waar ik dringend nog eens iets moet op bijplaatsen. Ik ben zoals Jan, ik heb heel veel dingen klaarstaan, maar ik werk het niet af. Alhoewel, Jan werkt het wel af, hè. Hoeveel heb je er nog klaarstaan, Jan, ondertussen?
Blogposts.
Ja.
Ik ben slecht bezig. Ik had er 76 vorige week ergens.
Oh. Wat blijft
maar dat zijn, weet wel... Sommige zijn echt zo 17 woorden, hè.
Ja. Yeah.
Sommige zijn een beetje uitgewerkt. Soms heb ik een redenering. Maar ja, bij de meeste zal zo de hype er alweer vanaf zijn. Het lijkt me ook... binnen 2 weken niks meer schrijven over de laatste vernieuwingen bij Facebook, want die zijn alweer verouderd en zo.
Het lijkt me ook een goed idee om daar zo eens 1 blogpost van te maken. De dingen die je niet publiceert, gooi die in 1 blogpost.
Ja, dat is wel waar.
Ja, gaan we doen. Reviews in iTunes vinden wij nog altijd heel erg fijn. Echt heel erg fijn, hoor. Reacties op onze website tech45.eu. En ik ben deze week begonnen aan een nieuwe website. Fan worden op onze Facebookpagina. Dat kan ook nog altijd te vinden via facebook.com/tech45cast. Op Twitter zijn we tech45cast. Onderwerpen voor de volgende opnamen gewoon even linken op Twitter met de hashtag tech45. Dit was nummer 74. De volgende wordt opgenomen op dinsdag 27 september vanaf 9:30 via live.tech45.eu. Bedankt aan de diehards in de chatroom, Movie Chris, M.Sites, Christophe H, Ik Chillip, Fats, Dekkert en Topanga, Chaap, Starlogic. En wie was het ook alweer wat daar een operatie moest ondergaan? Firewall, succes met operatie. Tot volgende week. 45.